Welkom bij Das Privé, een podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Ik ben Bart van Buitenen en vandaag Tim van Haren er weer bij. En samen overlopen wij het laatste privacy nieuws. Tim, goedenavond.
Hey, good to be back.
Heel mooi. We kunnen er weer meteen invliegen, want zoals gebruikelijk is er weer van alles te doen. Ik kijk even naar onze eerste. Iets wat natuurlijk het nieuws flink haalde. We hebben de UK sinds begin dit jaar niet meer officieel onderdeel van de Europese Unie. Heeft natuurlijk mogelijke gevolgen voor dataflows, voor het versturen van persoonsgegevens. Moeten we gaan kijken of zij nog wel voldoende bescherming bieden. Moeten ze gaan zien als een derde land. Vandaag was daar wat nieuws over, of vandaag, in ieder geval deze week. Wat hadden we daarover te melden?
Ja, inderdaad. Helaas, onze Britse vrienden zijn we voorlopig kwijt. Maar dat wil nu niet zeggen dat zij onze data kwijt moeten zijn. Op 19 februari zijn er twee draft decisions, twee besluiten, naar boven gekomen. De Europese Commissie heeft die gepubliceerd. Eentje voor de overdracht van persoonlijke data naar het Verenigd Koninkrijk onder de GDPR-wetgeving en eentje voor Law Enforcement Directive. Voor de samenwerking tussen de verschillende politie-eenheden in het Verenigd Koninkrijk en de Europese lidstaten. En dat is wel een vrij big deal, dat is een belangrijk iets, hè, die publicatie van die draft besluiten. Dat is het begin van een proces naar adoptie van een echt adequaatheidsbesluit dat de overdracht van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaat mogelijk maken. Dat gaan nu een aantal stappen moeten doorlopen en uiteindelijk, hopelijk, gaan we dan komen tot een beslissing die het mogelijk zal maken om, mits een aantal maatregelen die genomen moeten worden, persoonlijke data toch te kunnen gaan overdragen naar het Verenigd Koninkrijk. Daar plakt een deadline op. Er is nu nog een soort tussenovereenkomst, een EU-UK handels- en samenwerkingsovereenkomst die een einddatum heeft van 30 juni 2021. Dus ik hoop dat ze voor dan een beslissing gaan maken en uiteindelijk tot een consensus gaan komen. Nu, waar ik benieuwd naar ben, is wat jij daarover denkt, Bart. Gaan ze op dat punt komen dat ze dan echt een beslissing maken?
Ja, waarom dat een interessante vraag is natuurlijk, omdat als je een beetje in privacy LinkedIn, privacy Twitter zit, dan zie je dat daar een heleboel experts zeggen van ja, die moeten helemaal geen adequacy krijgen. Die zitten met dezelfde soort wetgeving waar we in Amerika mee te maken hebben. Dus dat kan helemaal niet en die gaan nooit een adequacy decision krijgen. Wat theoretisch volgens mij gewoon klopt. Die bezwaren die ze daar aanhaalt, die zijn terecht. Daar is ook genoeg over te zeggen. Mm-hmm. Maar dan heb je de praktijk. En dat is iets waar we, als ik dan even denk in mijn werk als DPO, vaak genoeg mee te maken hebben. Dat je niet kunt, soms, niet altijd natuurlijk, maar soms ook gewoon niet kunt blijven hangen in een strikt theoretische aanpak. Je moet ook wel vooruit. En ineens op een dag gaan zeggen, en vanaf nu stopt de data met op en neer bewegen tussen de UK en Europa. Ja, de kans dat dat ging gebeuren, achtte ik altijd al vrij klein. Ik heb dus altijd gedacht, ook al valt er heel veel te zeggen dat dat niet correct zou zijn, dat die adequacy decision er gewoon zou komen. En dat zie je nu ook. Tuurlijk, het is een draft. De lidstaten moeten nog akkoord gaan. Maar ik zou er heel erg van staan te kijken als dat niet gebeurt. Dus ik verwacht dat wij inderdaad voor het verstrijken van die deadline gewoon een adequacy decision hebben. Zoals Zwitserland die heeft, zoals Japan die heeft, zoals Uruguay die heeft. Dus zo exceptioneel is het ook niet. Het is iets wat ze wellicht dingen aan gaan koppelen, zoals dat ook destijds met Privacy Shield, hè, met die Amerikaanse overeenkomst het geval was, van ja, we gaan dat jaarlijks evalueren en dergelijke. Maar eigenlijk twijfel ik er geen seconde aan dat die adequacy decision er gewoon komt. En ook al, hè, wat praktisch advies naar organisaties die ermee te maken hebben, je moet dat in de gaten gaan houden. Zorg dat je toch ergens een scenario achter de hand hebt, mocht dat niet lukken. Maar ik zelf denk echt wel dat die adequacy decision er gewoon komt.
Ja, daar volg ik in, hè. Een van de stappen die wordt aangehaald in het hele proces om tot een echte adequacy decision te komen, is nu dat het de draft naar het EDPB gaan, European Data Protection Board. Die gaan dan controleren of die flow van data van de EU naar de UK, of dat die oké is, of dat allemaal wel kan, privacygewijs. Een interessant detail daar, en daar moet je mij op corrigeren als dat fout is, maar ik heb ergens gelezen dat de EDPB de draft niet mag blokkeren, maar daar enkel een advies over mag geven, een mening. Ik weet niet of jij daar iets van weet, Bart?
Kan ik niet met 100% zekerheid zeggen, maar klinkt mij logisch in die zin dat dit iets is wat de Europese Commissie doet. Die maken dit soort adequacy decisions. Dus dat de EDPB de advies over moet geven. En dat op het moment dat die negatief zouden adviseren, dat de commissie toch van goede huizen moet komen om dat naast zich neer te leggen, dat zal wel. Maar uiteindelijk is het inderdaad de commissie die hierover beslist, dat weet ik wel.
Dus dan zal het vooral afwachten zijn en dan het proces verlopen. En hopelijk tegen 30 juni 2021 zitten we met een nieuwe adequacy decision.
Ja, niet te vergeten natuurlijk. En nadat de EDPB zijn zegje heeft gedaan, de lidstaten komen ook nog voorbij. Die moeten wel degelijk een goedkeuring geven. Mm-hmm. Maar ook hier weer, ik verwacht dat dat er gaat komen. Nu goed, we zullen het inderdaad zien. Iets waar we zeker op blijven volgen. In het kader van technologie. Ik merk dat we toch al een aantal episodes op een rijtje steeds wat technologie de revue laten passeren. Deze keer niet anders. We hebben technologie die ik nu al een paar keer heb zien voorbij komen. Amerikaanse bedrijven vooral. Nu ook weer eentje. En dat gaat over tools die gebruikt worden in recruitment, sollicitaties. Waar aan de hand van de brieven, de sollicitatiebrieven, de cv's. En degene die we nu erbij pakken aan de hand van video's. Een geautomatiseerde analyse wordt gedaan. En waar men dus, ja, zoals dan in dit specifieke onderzoek, waar Duitse journalisten een specifieke tool is getest hebben, waar altijd wordt gezegd van ja, in AI, de manier hoe wij dit hier doen, halen wij alle subjectiviteit uit het proces. We weten dat er in sollicitatiegesprekken vaak naar de verkeerde dingen wordt gekeken, dat er dingen mee worden genomen die eigenlijk niet relevant zijn, niet belangrijk zijn, en wij met onze AI gaan het echt objectief doen. Het idee is, als men de website bekijkt, dat de ontwikkelaar aangeeft van ja, dankzij onze AI gaan wij dus kijken naar de toon, de taal van de sollicitant, de gebaren, en daar maken wij een bepaald profiel van aan. Dat dit iets is wat toekomst heeft en waar kennelijk interesse in is, mogen wel blijken uit het feit dat ze recent dat bedrijf weer 1 miljoen aan investeringen heeft opgehaald. Dus iets waar men toch wel van zegt, ah, interessant. In dit geval, de Duitse journalisten hebben dus gezegd, wel, dat gaan we eens een keer testen. Wij willen wel eens zien wat die AI-software dan precies doet. Die zou gebruik maken van wat dan heet het Ocean-model. En dat gebruikt, als ik me niet vergis, 7 criteria om mensen te scoren. Zoals hoe open ze zijn, de aandacht voor detail die ze zouden hebben, of ze bepaalde neurotische trekjes vertonen. Dat zijn allemaal dingen die in dat Ocean-model worden getoetst. En wat deze Duitse organisatie, wat die Duitse journalisten gedaan hebben, is die hebben filmpjes gemaakt aan de hand van actrices of acteurs die steeds precies hetzelfde zeggen. Maar daarna zijn ze dingen gaan veranderen. Volgens de software, volgens wat die ontwikkelaar zegt, mag dat allemaal niet uitmaken, want het gaat over de toon en de gebaren. Maar wat ze dus gedaan hebben, is dingen veranderd, zoals wel of geen bril bij die persoon opzetten, een hoofddoek opzetten, een boekenkast op de achtergrond. En dan zag je dus op het moment dat iemand een bril opzette, dat ineens dat model vond dat die personen meer open waren en meer oog voor detail zouden hebben. Op het moment dat je, als je dus kennelijk daar echt goed wilt scoren, een boekenkast op de achtergrond hebben, is toonaangevend voor het feit dat je minder neurotisch gaat zijn. De helderheid van de video maakte dan weer uit of je meer oog voor detail zou hebben. En nou goed, zo lang verhaal kort, wat ik zelf ook al wel eens had gezien in andere onderzoeken. Die AI-technologie, wie weet zit er echt wel iets achter en kunnen ze daar iets mee doen. Maar op dit moment kijkt die naar allerlei dingen die helemaal niks te maken hebben met hoe geschikt iemand is. En lijkt het willekeurig of toch in ieder geval op compleet verkeerde dingen gebaseerd hoe die AI beslist of een kandidaat wel of niet geschikt zou zijn voor de job.
Ja, de E van AI die hebben ze alvast artificieel, maar de I, intelligentie, dat ontbreekt voorlopig nog een beetje. Lijkt ook wel iets te, echt wel iets te zijn dat de laatste paar jaar is opgekomen. Hè. Plak er AI voor en het is plotseling weer iets heel cool en iets heel graaf. Ik vind dat je soms de vraag moet stellen, is het echt nodig dat we hier een AI-component aan gaan toevoegen? Wat is de meerwaarde hiervan? Hè? Het zou bedoeld moeten zijn om vooroordelen tegen te gaan bij recruitment. Ik denk dat je dat ook op andere manieren kan oplossen door bijvoorbeeld een tweede recruiter erbij te halen of in het verschillende rondes te laten doen. Daar echt een soort AI op gaan plakken die moet bepalen of een persoon aan bepaalde voorwaarden voldoet of dat die bepaalde trekjes heeft, lijkt mij ja, weggesmeten geld.
Absoluut. Ook hier, dat al die info zou er ook uit te halen moeten zijn uit filmpjes van minder dan 1 minuut. Ja, dat zou meteen al alarmbellen af moeten doen gaan, want wat kun je in minder dan 1 minuut daar nu uithalen? Mm-hmm. Wie weet naar de toekomst toe dat dit wel iets gaat doen, maar dus voorlopig is het nog een beetje luchtkastelen. Maar luchtkastelen waar je dus wel 1 miljoen bij investeerders kunt ophalen. Zo gaat het dan ook alweer.
Ah, we zitten in de verkeerde business, Bart. Tijd voor een AI-venture.
Ja, misschien dat we onze DPO-diensten AI-enabled moeten gaan maken.
Geen slecht idee.
Volgende artikeltje dat we voorbij laten komen. Weer security.nl. We gaan van het al eens een keer eerder aan. Dat begint steeds meer privacy.nl te worden. Want ik haal daar toch iedere week weer hele interessante artikeltjes uit. Ook deze keer niet uniek voor security.nl dit artikel. Maar in ieder geval, we zagen dingen voorbij komen over Denemarken. Die aan coronapaspoorten gaat werken. Jij hebt hem bekeken. Wat is jou opgevallen?
Ja, volgens de Deense minister van Financiën Morten Botskov. Sorry als ik die naam falikant verkeerd uitspreek. Gaat Denemarken zo snel mogelijk een coronapaspoort lanceren. In samenwerking met het bedrijfsleven willen ze er eigenlijk voor zorgen dat mensen zo snel mogelijk terug op reis kunnen gaan en dat mensen terug naar het buitenland kunnen. Door aan te tonen dat je gevaccineerd bent via zo'n digitaal paspoort. Bij het lezen van het artikel en bij het lezen van de redenering van de Deense minister van Financiën waren er wel een aantal zaken die meteen bij mij een alarmbel deden rinkelen. Spreekt hier over een iets dat zo snel mogelijk moet opgezet worden in minder dan 4 maanden tijd. Het moet digitaal via een app. There's an app for that, of course there is. En dat is voor mij de grootste alarmbel en dat is iets waar ik echt de kriebels van krijg als ik dat lees. Het kan nu gebruikt worden voor corona, maar in de toekomst kunnen we het eventueel ook gaan gebruiken voor andere dingen. En daar gaat hij in mijn ogen de fout in. Hè. Dat is iets, je moet het met een welbepaald doel gebruiken en ontwikkelen, zeker als je het heel snel wilt doen. En als je nu al die deuren openzet om het voor andere dingen te gaan gebruiken, maar je specifieert nog niet wat dat zal zijn, dan krijg ik toch de kriebels van. Ja, dat is niet
het
zo
is
leuk.
De heilige drie-eenheid. Hè? Het moet snel gebeuren. We gaan nog niet helemaal vastpinnen waar we het voor gaan gebruiken. En het moet een IT-toepassing zijn. Nou ja, dit kan alleen maar fantastisch aflopen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Waar maken we ons zorgen over? Absoluut. Het is iets dat we al vaak hebben gezien hè, met technologie die we gebruiken om het coronavirus te bestrijden of binnen de perken te houden misschien eerder. Het wordt voor een bepaald ding gebruikt en daarna voor iets anders.
We zullen het zien. Ik zat zelf vandaag geloof ik nog wat te lezen over hoe men dat in Israël gaat doen. Daar is al de helft van de bevolking kennelijk gevaccineerd. Gaan ze ook, ja, niet zozeer met een paspoort, maar ook weer met een appje werken waar je dan een groene kaart kunt laten zien om te laten zien dat je inderdaad al 2 keer gevaccineerd bent. En dan krijg je toegang tot de fitnessclubs, cultuuractiviteiten en dat soort dingen. Ik moet wel zeggen, ik hink hier op 2 gedachten. De mogelijke discriminatiegronden, de vrijheid van mensen aantasten om daar wel of niet in mee te gaan. Privacy, afhankelijk van wat er wel of niet geregistreerd wordt. En de noodzaak in de context van de bestrijding van de epidemie. Het enige wat ik hoop, want dit is wederkerig. We zien afhankelijk van welk dingetje ze nu weer willen toepassen onder het mom van het moet voor corona. Zien we steeds weer iets nieuws voorbij komen. Ik hoop gewoon dat op het moment dat al die zooi achter ons is, dat we dit weer snel zien verdwijnen. En dat we weer gewoon teruggaan naar het toepassen van allerlei technologie om kinderporno en allerlei online activiteiten tegen te gaan. En ons daar weer op kunnen focussen. Want wat er nu allemaal doorheen geduwd wordt onder het mom van corona. Ik hoop gewoon dat we daar niet nog de komende 5 à 10 jaar met de achterstand zitten om dat privacy technisch weer een beetje recht te breien, omdat het er nu allemaal zo rap doorheen geduwd is.
Ja, inderdaad. Hè. Dat is het grootste struikelbak als het gaat over willen het zo snel mogelijk lanceren en we beperken het niet. Het is iets dat we ook met andere maatregelen gezien, bijvoorbeeld die avondklok nu. Ik heb er alle begrip voor dat in werking wordt gezet en dat mensen zich daaraan moeten houden om die epidemie te bestrijden en zo snel mogelijk terug te gaan naar het normale leven. Maar het gevaar duikt erin dat men dit gewoon gaat blijven toepassen en dat men het gewoon wordt. En dat is iets, ja, dat is een beetje de creep van heel het gebeuren. Langzaamaan beginnen die dingen gewoon te worden en als er dan geen kader is dat die zaken beperkt en na een bepaalde termijn opzegt, dan blijf je ermee zitten als samenleving en dan is het zeer moeilijk om daar vanaf te komen.
Ja, ja, absoluut. Nu, degene die daar toezicht op moet houden, is natuurlijk de autoriteit in het betreffende land, als het om privacy gaat, autoriteit persoonsgegevens in Nederland, de GBA bij ons. Die is ook Europees weer eens het nieuws geweest. Nu vanwege hetgeen waar we het ook de vorige podcast al over hadden, gerommel bij de GBA. Nu in Le Soir vinden we een artikeltje waarin Didier Reinders, onze eigen Belgische vertegenwoordiger in Europa, maar dan de commissaris voor Justitie, die nu ook bij hem kennelijk de klachten heeft gekregen. We weten dat die in België gaat de GBA onderdeel zijn van een audit van het Rekenhof. Er zijn klachten geweest, er zijn bijna een soort parlementaire enquête geweest, interviews bij achter gesloten deuren. Maar nu is dat dus ook tot op Europa geraakt. Didier Reinders heeft aangegeven, wellicht om te laten zien hoe onafhankelijk die wel niet is, ook al is hij zelf natuurlijk ook een Belg, maar heeft aangegeven dat de eerste stappen genomen zijn om op Europees niveau een procedure te starten om een inbreuk te gaan vaststellen, om te kijken of men, omdat de GBH dus niet onafhankelijk zou zijn, dat is de kern van de klacht die tot bij hem is gekomen, wat dan weer ingaat tegen de principes zoals die in de GDPR genoemd zijn, namelijk dat een autoriteit uiteraard onafhankelijk moet zijn. Dat die dus binnengekomen zijn, dat ze nu de procedures gestart hebben om dat te gaan onderzoeken. Wat ik daar interessant aan vond, is dat Didier Reinders meteen wel aangeeft van ja, tot nu toe is het de enige autoriteit waar we dit voorbij hebben zien komen. Maar wellicht dat het feit dat dit nu gemeld wordt over België aanleiding geeft om ook andere autoriteiten op deze manier onder de loep te gaan nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Roemeense autoriteit, waar toch al heel lang geïnsinueerd werd dat die eigenlijk gebruikt werden door de overheid om bijvoorbeeld, ik herinner me een voorbeeldje waar journalisten verplicht werden om te laten zien wie hun bronnen waren in het kader van informatie verstrekken aan de betrokkenen en dat soort dingen. Dus wellicht dat dat nog wel meer komt. Maar dus ja, België wordt wat dat betreft geviseerd. Wat ik extra interessant vond, is dat ze het informatieveiligheidscomité daar ook genoemd hebben. Of Didier Reinders noemde zelf het informatieveiligheidscomité. In de omschrijving waarin hij zei, ja, dat informatieveiligheidscomité, het IVC, dat zich tegen alle nationale en internationale regels in zal beslissen welke instanties welke gegevens mogen hergebruiken zonder tussenkomst van het parlement of de GBA. Voor de mensen die het IVC niet kennen, dat is toch iets wat in bepaalde specifieke kringen alleen maar voorbij komt. Dat is dus een informatieveiligheidscomité. Een comité waar je aanvragen moet indienen, vooral als het over gezondheidsgegevens gaat, om die te mogen delen. Vroeger, toen we nog de privacycommissie hadden en we hadden nog sectorale comité's waar je aanvragen indiende, machtigingsaanvragen om het Rijksregisternummer te mogen gebruiken, om rond statistiek bepaalde dingen te doen en dus ook rond gezondheidsgegevens, daar had je een apart comité voor wat daarover besliste. Dat is het enige comité uit die tijd wat over is gebleven, het IVC is dat nu geworden. Geleid door, of toch in ieder geval zeer prominent aanwezig daar, Frank Robben. Ja, die de laatste tijd al een paar keer het nieuws heeft gehaald. Omdat hij op heel veel plekken een zeer belangrijke positie heeft. En dat men daar weer belangenverstrengelingen zag. En ik vond het dus opvallend dat dat IVC hier nu weer specifiek genoemd werd. Omdat dat, voor zover ik weet, dat heeft niks met de GBA te maken. Dat heeft niks met die klachten, dat gerommel wat er in de GBA is te maken. En toch noemde hij die hier heel specifiek. Dus daar ben ik ook benieuwd wat voor staartje dat gaat krijgen.
Ja, het wordt tijd dat er eens een beetje meer duidelijkheid rondkomt en rond de hele crisis bij de GBA en de interne struggelingen die daar momenteel zijn. Het is zeer interessant om te volgen, maar jammerlijk dat wij hier weer al de eerste niet moeten zijn die daar een precedent zet.
Ja, wat ik zag het er niet letterlijk in staan, maar omdat er in het artikel zo werd genoemd, ja, de klachten die tot bij ons zijn gekomen, meende ik eruit te halen dat waar dus ook ergens de klachten rechtstreeks aan het parlement gemeld zijn door de twee rebellerende leden binnen de privacy, binnen de GBA, dat die ook nu Europees zijn doorgespeeld. Om het ook op dat niveau nog eens een keer aan te kaarten. En dat heeft weer alle klanken van een politiek spelletje wat gespeeld wordt en waar men op zoveel mogelijk manieren druk probeert te zetten.
Exact.
Het is gewoon jammer dat zelfs op dat niveau, we hebben het er vorige keer ook al over gehad, dus we gaan het politieke spelletje niet nog eens helemaal ontleden, maar gewoon erg jammer dat zelfs bij een GBA die toch zoveel belangrijke dingen op te pakken heeft en zo'n belangrijke rol zou kunnen spelen, zeker in deze tijden, dat dat allemaal overschaduwd wordt door dit soort polemiek over politieke spelletjes en onafhankelijkheid en ja, waar ik maar gewoon hoop dat er uiteindelijk storm in een glas water is en men binnenkort weer over kan gaan tot orde van de dag. Maar ja, time will tell.
Ja, maar zeker iets om op te volgen. En als er nog zaken zijn die eruit komen, dan gaan we die ook zeker vermelden in de podcast.
Absoluut. We kijken verder over de grenzen, waar ook de autoriteit persoonsgegevens te maken heeft gehad met gerommel, maar daar voorlopig het nieuws even niet meer mee haalt, maar wel met een specifiek advies over micro-targeting. Interessant in Nederland, want voor degene wie dat ontgaan is, het kabinet ook daar valt wel eens, dat is ook nu weer gebeurd. En er zijn dus binnenkort verkiezingen. Een goed moment is voor de autoriteit persoonsgegevens om met een advies te komen over micro-targeting. Tim, je hebt dat aandachtig bekeken. Wat voor praktische tips heeft men te geven?
Een aantal zeer interessante. In totaal is het een zeer korte handleiding van 2 volle pagina's. Dus het is een zeer kort documentje van een aantal, ik denk dat een 7-tal aandachtspunten zijn die een verkiezingscampagne, of de leiders van een verkiezingscampagne kunnen gebruiken om zich aan de prijsregels te houden. Zeer sumier. Zijn niet allemaal even interessant in mijn opinie. Maar er is er wel eentje die uit het oog sprong en die ik wel even naar boven wil halen, omdat dat ook iets is dat nog wel eens vaak een misvatting kan zijn. In die handleiding staat, hè, bij puntje 5 van de 7, kijk uit met openbare informatie. Let op met informatie die mensen zelf op het internet zetten en het feit dat je die niet zomaar mag gebruiken voor eigen doeleinden en voor het verspreiden van een politieke boodschap. Dat wordt nogal vaak gedaan en dat is nogal vaak de redenering die men dan hanteert van ja, wij gebruiken die gegevens, maar die staan publiek toegankelijk op het internet. Dus is er toch geen probleem, die persoon heeft zijn toestemming gegeven door die op het internet te zetten. Dat is niet helemaal correct. Hè. Het is niet omdat die persoonsgegevens toegankelijk zijn op het internet, dat jij die ook mag gebruiken als politieke campagneleider om aan microtargeting te doen.
Dus microtargeting, we hebben dat destijds met Cambridge Analytica ook wel gezien, is in feite die mogelijkheid die alles op internet jou biedt om in plaats van de algemene billboards die je op straat zou hebben met wij zijn voor belastingen of wij zijn tegen belastingen, nu op het internet specifiek te enten op mensen waarvan je weet die zijn hier gevoelig voor. En de ene krijgt een bordje te zien over wij zijn tegen belastingen, de andere als het lijkt alsof ze daarvoor zijn krijgen een bordje te zien wij zijn voor belastingen of voor onderwijs of voor dit of voor dat. En je gebruikt dus al die informatie die platformen zoals Facebook aanbieden om mensen heel gericht te targeten, die micro-targeting.
Ja. Ja, ik zeg het, is een document van 2 pagina's. Niet zo uitvoerig dus, er zit niet zo heel veel informatie in, maar het is meer een startpunt om mee te geven aan politieke campagneleiders, zodat zij meer informatie kunnen gaan vergaren in hun eigen tijd, in hun eigen tempo.
Het viel me op dat ze micro-targeting zelf in dat advies eigenlijk niet echt benoemen. Ze zeggen, ja, het is juridisch gecompliceerd, dus let op.
Ja, en dat is een beetje de tendens die ze in de hele de handleiding meegeven. Hè. Ze onderstrepen waar je op moet letten, maar ze zeggen er niet altijd steeds bij hoe dat je dat dan best aanpakt. Dat is eerder iets dat ze dan zeggen van, bekijk het met je functionaris van de gegevensbescherming of externe deskundigen. Let ervoor op dat je openbare informatie niet zomaar gebruikt. Zorg voor naleving, zeer algemeen en zeer oppervlakkig.
Nou goed, het kan in ieder geval geen kwaad om die algemene basisprincipes nog eens mee te geven. Men wilde kennelijk relevant zijn met die verkiezingen. Mogelijk dat ze dat nog een beetje gaan verdiepen. In ieder geval nuttig om mee te nemen. En wanneer we in België weer te maken krijgen met verkiezingen, je weet het nooit, dat kan heel snel gebeuren soms. Nuttig om mee te nemen, want ook hier van toepassing. Ik kijk even naar het volgende artikeltje dat we de revue laten passeren. TheVerge.com heeft een interessant artikel. Eentje waar ik zelf gewoon, het is een beetje een stokpaardje van mij. We hebben dus die aanpassing die Apple gaat doen in hun iOS 14, 14.4 om precies te zijn. Ergens in het voorjaar wordt die gelanceerd. En die gaat dus toestemming vragen voor tracking. Die gaat ervoor zorgen dat apps die bepaalde tracking uitvoeren, die op bepaalde technieken toepassen om jou te volgen over het internet en jouw gebruik in de gaten te houden, dat ze daar toestemming voor moeten vragen en dat het dus ook niet meer kan als je dat weigert. Facebook loopt het dun door de broek. Dat mogen duidelijk zijn, want die verwachten, blijkt uit interne rapporten, dat slechts 20% van de gebruikers daarin gaat toestemmen. Dus die zijn nu aan het zoeken naar allerlei manieren om hier iets tegenin te gaan doen. We hebben het al gehad over de pagina-grote advertenties die ze in kranten hadden genomen om te zeggen, ja, wij doen dit alleen maar om de kleine businesses te ondersteunen. We hebben dat echt nodig. Het is toch veel fijner om advertenties op jouw maat te zien. We hebben in de media ja toch bijna een beetje bitchfights gezien tussen Mark Zuckerberg en Tim Cook die onderling aan het bakkeleien waren. We hebben een laatste uitspraak die ik toch wel mooi vond, waar Mark Zuckerberg aangaf: Apple's new prompt is designed to present a false trade-off between personalized ads and privacy, when in fact we can provide both. Prachtig vind ik die. Ik bedoel, hier komt de activist in mij toch een klein beetje boven. Alles wat Facebook doet is geënt om zoveel mogelijk data eruit te kunnen halen, die te gaan hergebruiken, zoveel mogelijk door te kunnen verkopen. En dan te zeggen van ja, en dat heeft helemaal geen impact op jouw privacy. Ondanks dat bijna dagelijks er wel nieuwe berichten naar buiten komen over wat voor een impact dat wel heeft. Het is goed geprobeerd. Nu, dat dagen later, wat gaan ze nu concreet doen? Ze zijn nu dus de laatste tijd bezig om hun eigen pop-upje alvast te laten zien. Voordat die van Apple komt, hebben ze een eigen pop-upje waarin ze mensen al aan het drillen zijn waarom ze toch echt tracking moeten toestaan. door nog eens alle redenen aan te geven, in de hoop dat mensen dat dus wel gaan doen en ze die 20% niet gaan halen, als die wijziging straks wordt doorgevoerd door Apple.
Wel leuk om te zien eigenlijk, hè, dat Facebook in een soort van panic mode schiet en dan op allerlei manieren probeert om gebruikers en de users al te gaan conditioneren om bepaalde zaken toch te gaan toestaan. Bewijs nog maar eens hoe effectief dat zal zijn, hè, die maatregel.
Ja, maar het is toch in de basis, op het moment dat jij zo wanhopig bezig moet zijn en zo zeer aanvoelt komen dat mensen niet getracked willen worden. Wie weet, misschien zou dat kunnen betekenen dat ondanks wat jij zelf denkt, mensen dus effectief niet getracked willen worden. En je een andere manier gaat moeten vinden om miljoenen aan advertenties binnen te harken. Iets wat ze ongetwijfeld zou kunnen lukken als ze daar hun schouders onder zetten. Want zo moeilijk is dat ook weer niet. Maar ze blijven voorlopig gewoon even vasthouden aan, we moeten dat doen met tracking. Dus laten we zoveel mogelijk mensen overtuigen om dat vooral te accepteren. Ik ben benieuwd in hoeverre ze erin gaan slagen.
Ja, Bart, wat zeg jij nu? Mensen vrijwillig hun keuze laten maken. Kom zeg. Doe niet gek, hè.
Ja, inderdaad. Facebook weet het ongetwijfeld beter en heeft het beste voor in onze privacy. En laten we daar maar gewoon op vertrouwen. In de context van rechtspraken, niet zozeer gekoppeld aan autoriteit, maar we hebben een artikeltje, een uitspraak in Nederland. Ik kwam er voorbij omdat ik op de LinkedIn van Leonie van Sloten een artikeltje van haar zag staan. Ik vind het een interessante, want het is eentje waar ik de evolutie van aan het opvolgen ben, omdat je in Duitsland al voorbeelden hebt gezien waar men daar wel in meeging. Waar gaat het over? Een organisatie, in dit geval een maker van smartwatches die je kunt gebruiken in het kader van nood, dat je dus een horloge om hebt met een GPS-tracker. Is er iets aan de hand? Vooral gericht op ouderen die mogelijk slechter been zijn. En val je, kun je met dat horloge dus een noodsignaal uitzenden. Daar zijn heel veel aanbieders van ondertussen. De tijd dat dat een unieke innovatie was, ligt al even achter ons. Hier hebben we dus de ene maker die de andere maker aanklaagt. Want, zegt hij, meerdere dingen die voorbij komen, maar onder andere dat er gebruik werd gemaakt van gratis software, dat het gebruik werd gemaakt van een onderaannemer die in China zit, werd dus geïnsinueerd, ja, dan gaan al die data meteen naar China. Lang verhaal kort, die zei dat is oneerlijke concurrentie. Dus beriep zich op het naleven van de GDPR-principes die niet goed gebeurden. En zei dat levert oneerlijke concurrentie op. Wij stoppen daar geld in om daar wel aan te voldoen. Zij doen dat niet. En dus wij vinden dat een onrechtmatige daad en we willen dat daar paal en perk aan wordt gesteld. Is dus iets wat ik al vaker voorbij heb zien komen, waar hier eigenlijk heel simpel gezegd de rechter in het kort geding heeft aangehaald van ja, ik zie dat niet. Ik zie in de GDPR ook niet staan dat het aan bedrijven is om op deze manier de toepassing van de GDPR af te dwingen. Dus ik ga dat gewoon niet toekennen. Ik overigens ook meteen erbij zeggen, behalve dat hij dus aangaf van ja, ik zie dat niet op deze manier terugkomen in de GDPR, dat de bedoeling is, dat de klager het ook niet goed had onderbouwd. Dat puur het gaat naar China, ja, wat dan? Wat is daar dan een probleem? Ja, dat is niet onderbouwd. Het feit dat er gratis software werd gebruikt, ja, wat is daar dan een probleem? Want die software heeft ondertussen allerlei dingen verbeterd. En uiteindelijk heeft die rechter dus beslist, ik zie hier geen oneerlijke concurrentie, ik ga hier niet in mee. Interessant, in Duitsland hebben we andere voorbeelden gezien waar dat wel werd aangehaald en waar we dus in een soort van mededingingsrechtszaken steeds meer van dit soort dingen terug zagen komen. Wat ik altijd een interessante factor vond, maar goed, hier ging de rechter daar dus niet in mee.
Het is zeer interessant om te zien dat bedrijven nu ook de GDPR gaan weaponizen, om het zo te noemen, en er een wapen van gaan maken dat ze gaan kunnen gebruiken om concurrenten mee te gaan lastigvallen. Misschien wel goed ook dat ze daar nog niet op zijn ingegaan. Hè? Kunnen de autoriteiten zich meer focussen op zaken die meer liggen bij de consumenten, bij de betrokkenen?
Absoluut. En wellicht dat we in de toekomst dit nog eens een keer voorbij zien komen, maar dan beter onderbouwd en waar wel wordt uitgelegd waarom het er inderdaad oneerlijke concurrentie is. Want er zit iets in, hè? Op het moment dat jij zegt, ik trek me daar allemaal niks van aan, ik ga daar helemaal geen rekening mee houden. Ja, inderdaad, daar zijn voor heel veel bedrijven kosten aan verbonden die het wel doen. Dus er valt iets voor te zeggen. Maar inderdaad, voorlopig in ieder geval nog geen precedent in Nederland en ook in België niet, voor zover ik weet. Gaan we door naar een artikeltje van tweakers.net. Terugkomend fenomeen ondertussen. Hogeschool Universiteit Amsterdam getroffen door een cyberaanval. Wat hebben we hier deze keer mee te maken, Tim?
Ja, het klassieke geval van een hogeschool universiteit die het doelwit zijn geworden van cybercriminelen. Die uit zijn op financieel gewin en dan via een cyberaanval proberen om bepaalde systemen te gijzelen en daar geld, losgeld voor te vragen. Wel mooi om te zien, dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat je het ook goed kan doen van in het begin. Het SOC, Security Operations Center, een beetje het centraal zenuwstelsel van uw beveiliging binnen een organisatie, een team van security analisten die dag in dag uit bezig zijn met het monitoren en het opsporen en mitigeren van aanvallen die binnenkomen. Heeft succesvol die aanval tegen kunnen houden in samenwerking met het Computer Emergency Response Team of het CERT.
Dat was het SOC van de universiteit zelf. Die hebben hun eigen SOC, want dat zie je niet vaak. Ik bedoel, dat is iets wat heel veel geld kost en waar heel veel mensen mee bezig moeten zijn. Dus ik zie dat zelden eigenlijk, maar die hadden hun eigen SOC opgezet.
Wel, toch volgens het artikel, het kan zijn dat het hier gaat over een SOC as a service. Dat is ook iets dat je ziet, dat je een SOC eigenlijk gaat verhuren als een dienst. Ook een vrij populair, omdat zoals je zegt inderdaad, een SOC is een relatief duur project om op te zetten en om te onderhouden. De systemen werken nu zo goed als allemaal terug. Er zijn een aantal zaken nog die offline zijn, maar de meeste zijn gerecupereerd.
In die zin is dit dus een hele leuke, want het kan dus. Je kunt ransomware tegenhouden zelfs, want ze waren dus kennelijk toch al op een bepaalde manier binnen. Maar ze hebben dat onder controle gekregen, dingen in quarantaine gezet en ze hebben het tegenhouden dat ze dus niet helemaal plat lagen. Dat vind ik nog vooral de moraal van dit verhaal. Het kan.
Dat is absoluut waarom ik hem ook heb meegenomen. Dat was zeer fijn om te lezen. Hè? Dat het hier, ik dacht, ah, ja, ik begin er weer aan. Universiteit en hogeschool getroffen door ransomware. Here we go, boys. En dan lees je door het artikel en zie je ja, een goed opgezet SOC. Computer Emergency Response Team er op tijd bijgehaald. Quarantaine gezet, goed gemitigeerd en eigenlijk met relatief weinig hinder terug de systemen zo goed als operationeel kregen voorlopig. Ja, nu, dat heeft ook een interessant staartje gekregen, die situatie. Want een week daarna zijn medewerkers en studenten van de universiteit en de hogeschool getroffen geweest door een phishing-aanval die misbruik maakt van de melding van de ransomware om mensen zover te krijgen om hun accounts te gaan resetten. En dat vind ik ook heel interessant. Dat er toch een clubsnugger crimineel is die zich daarmee bezighoudt en die eigenlijk meesurft op die golf van nieuwsberichten over die ransomware. En dat misbruikt, dat gegeven, om mensen door ze bang te maken zo ver te krijgen dat ze op een link klikken en in die link hun wachtwoord en login vrijgeven.
Of dit was natuurlijk het plan B van de oorspronkelijke criminelen, van nou ja, het is niet gelukt, maar we pakken door. Ja, dat had gekund.
Is niet bekend of dat door dezelfde cybercriminelen is gebeurd, maar zeker perfect mogelijk. Hè? Ja.
Ja, interessant. Goed, vooral dus leuk om te zien. Het kan dus effectief tegengehouden worden. Een kleintje om nog mee te nemen, vond ik de volgende. Ik zag die op ZDNet staan. We hebben het een tijdje geleden al gehad over Emotet, dat botnet, dat grote netwerk van computers, van mensen die niet weten dat ze gehackt zijn, wat je dan vervolgens kunt inhuren om cyberaanvallen te plegen. Dat was opgerold. Daar zat onder andere de Nederlandse politie bij. Wat ik leuk vond, wat dus kennelijk ook in de wereld, en is dan vanuit Amerika bekend is, is dat de Nederlandse politie daar eigenlijk wel heel goed op staat wat dat betreft. Die doen daar hele leuke acties, doen daar vaker aan mee. Een klein dingetje waar ze nu nog het nieuws mee haalden, is dat ze, omdat dit zo'n succes is geweest, oprollen van dat Emotet-netwerk, dacht de Nederlandse politie van, nou, daar gaan we even opteren, we gaan dit eventjes uitmelken. En die zijn dus op de grootste darknet fora gegaan, fora waar al die hackers bij elkaar komen, waar je ook dat soort botnets kon inhuren. Daar zijn ze opgegaan en hebben zij posts gedaan. Hebben zij berichtjes achtergelaten met een verwijzing, een filmpje naar de raid, hè, waar men dus in de Oekraïne onder andere die makers van Emotet oprolde en uit hun bed lichten. En daar dan een klein zinnetje achteraan, dat filmpje. Everyone makes mistakes. We are waiting for yours. En dan een logo van de Nederlandse politie. Op een ander post was het dan weer looking for another botnet, think again, en dan weer hun logo erop natuurlijk. Dus ik vond dat heel leuk gedaan en iets waar ze dus kennelijk ook wereldwijd onder inlichtingendiensten en andere politiediensten die hiermee bezig zijn, er toch onbekend staan. Dat waar bijvoorbeeld de Amerikanen allerlei debatten gaan voeren met ja, moeten we terughacken, op welke manier mogen we die criminelen aanpakken, de Nederlandse politie erom bekend staat dat ze daar zich niet zo druk om maken en er gewoon voor gaan. En dat vond ik wel leuk om eens mee te geven.
Ja, prachtig staaltje psychologische oorlogsvoering en zoiets. Ja, geweldig om te zien. Ik vind het ook altijd heel grappig om te zien als je de screenshots ziet van die forumposts. De meeste van die fora werken met een soort reputatiesysteem waarbij je de post een upvote kan geven of een downvote. Je vindt de post leuk, dus je geeft die een upvote. Er komt een groen cijfertje naast je naam met een plus 1 en dan krijg je een reputatiescore als je heel actief bent op die forum, die fora. En dan zie je elke keer weer dat die accounts van de Nederlandse politie tot in de grond gedownvote worden en een score hebben van -1000 en nog wat. Dat is geweldig om te zien.
Mooi.
Ja, zeer leuk.
Ja, mooi is dat. Even kijken, wat hebben we nog op het lijstje staan? Ja, we hebben de Consumentenbond in Nederland, consumentenbond.nl waren deze berichtjes. Die hebben een aantal voedingsapps getest, hebben daar een privacymeter rond uitgewerkt. Wat hebben ze precies gedaan?
Ja, het was een aangename verrassing. Ik kende het niet, maar de Consumentenbond in Nederland heeft klaarblijkelijk een privacymeter uitgewerkt die zij gaan toepassen op allerlei verschillende soorten applicaties en websites. Van dieet-apps tot medische applicaties en dergelijke.
En die privacymeter kan je...
Ja, inderdaad. Zeer leuk om mee te pakken. Ik hoop dat wij hier in België ook iets uit kunnen leren. De link zetten we sowieso in de show notes en kan je eens kijken hoe die privacymeter werkt in het kort. Het is een soort oppervlakkige quickscan van een applicatie of van een website die aan de hand van een aantal oppervlakkige aandachtspunten een privacy score gaat toekennen, waar het blijkt of dat een website zeer goed betrokken is bij het hele privacyverhaal, of dat ze zich daar überhaupt iets van aantrekken, of dat ze er bij manier van spreken hun voeten aanvegen. Dit hebben ze nu ook eens gedaan voor dieetapplicaties, waar een aantal verschillende scores in terugkwamen. Ze hebben er 5 een score gegeven, waarvan 2 een redelijk slechte score hebben gekregen. Die wil ik natuurlijk graag eens onder de loep nemen, want die zijn altijd wel leuk om mee te nemen. Beginnen met de zeer flatterende applicatienaam Fat Secret. Dat is ook iets... Ja, inderdaad. Ik kan niet inbeelden hoe dat ze daarop zijn gekomen, maar oké, ja, Fat Secret, here we go. Die hebben een aantal aandachtspunten meegekregen en ze kunnen gebruikersnamen achterhalen via loginprocessen. Dat kan geautomatiseerd en zonder een blokkade voor meerdere pogingen achter elkaar via credential stuffing en dergelijke. Er is een cookie-melding, maar je kan daar geen toestemming in geven. Er is gewoon een melding dat er cookies worden gebruikt en dan kan je rondklikken op de website. En dan komen die advertentiecookies magisch binnen in je browser zonder expliciete toestemming van de gebruiker. Wat dat ook een big no-no is. En ook wel iets leuk waar dat de Consumentenbond op let, en dat is iets zeer nuttig om mee te nemen. De dienst Fat Secret is Nederlandstalig, maar de privacyverklaring is in het Engels. En daar is de Consumentenbond het niet mee akkoord. Zij stellen, kijk, als jij een dienst levert in Nederland, als jij een Nederlandstalige app aanbiedt, dan verwachten wij ook dat jouw privacyverklaring in het Nederlands is, want dat is een teken dat je bereid bent om die informatie zo helder en duidelijk mogelijk naar de betrokkenen toe te brengen.
Oké. Dus het doet mij denken aan, ik kreeg op de vorige podcast wat feedback. Daar gaf men aan van, ja kijk, jullie benoemen vaak allerlei dingen die er verkeerd zijn, maar ik zou nou ook graag eens horen wat er dan beter moet. Dit lijkt me een mooie om dat eens toe te passen. Ik zou zeggen, als we nou voor dit soort apps, wellicht ook breder toepasbaar, de DAS privé, DAS beter moeten definiëren. Wat is er beter, Tim? Wat zouden ze hier beter kunnen doen?
Ik ben blij dat ik al neerzit, want DAS privé, DAS beter. Ik was bijna van mijn stoel gevallen hoe on-brand dat die naam is. ik zou gewoon simpelweg beginnen met uw privacyverklaring in het Nederlands te zetten. Hè. Dat is een zeer basic ding. Nu, ik snap het wel, een organisatie zoals Fat Secret, als je dat in het Nederlands gaat vertalen en je pakt je naam mee, dan kom je op zinnen uit zoals, vetgeheim, dat is niet zo leuk. Hè. Dat bekt niet zo lekker, dus ik snap dat ze het in het Engels hebben gehouden, maar toch, pak dan de rest toch mee.
Ik denk, als ik dan verder kijk, dus goed, privacy policy in de taal waarop je het aanbiedt, dat is beter. Ik zie er nog een paar andere tussen staan waarin ze gegevens doorstuurden naar advertentienetwerken, zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Denk ik dat we vrij makkelijk kunnen meegeven als je gegevens verzamelt, je gaat die doorsturen, net zoals dat ook op websites gebeurt. Je gaat toestemming moeten vragen voordat je die gegevens kunt doorgeven. We hebben dus die heldere informatie. Nog iets anders waar jij voorbij zag komen dat je zegt, wel, dat kan beter?
Als je bijvoorbeeld credential stuffing wil tegenhouden, kan je een timer zetten op het aantal keer dat iemand na elkaar kan inloggen voordat ze even moeten wachten. Vrij basic stuff allemaal, maar dat zijn wel kleine dingetjes die ervoor zorgen dat de befaamde privacymeter van de Consumentenbond naar boven schiet.
Het doet mij denken, ik zag er nog eentje voorbij komen daar, die ook vrij makkelijk op te lossen is. Bij een van de apps, op het moment dat je je wachtwoord vergeten was, kon je een nieuw wachtwoord aanvragen. Dan moest je je e-mailadres ingeven. Uit de melding die je dan kreeg, bleek of het e-mailadres wel of niet al bestond. En dat is dus een makkelijke manier om te achterhalen. En zeker bij dit soort dingen is dat iets wat alleen al het gegeven heeft iemand deze app of niet, kan al gevoelig zijn. Daar kun je dus iets aan doen. Hè. Je ziet er op veel websites voorbij komen dat je dus nog steeds de mogelijkheid geeft om je wachtwoord te laten resetten. Je kunt dan een e-mailadres ingeven, maar dan wordt er een melding gegeven zoals indien dit e-mailadres in onze database voorkomt, gaat u zo meteen een verificatie-e-mail tegenkomen. Dus een algemene melding doen in plaats van daaruit af te kunnen leiden of iets wel of niet bestaat, dat is beter.
Oh my god, gaat dit nu echt een serieus, echt iets worden dat we elke keer gaan doen, Bart?
Ik vind hem helemaal niet slecht, dat is privé. Dat
I
is
love
beter.
It. Nee, ik vind het geweldig. We zijn echt heel corporate aan het gaan. We gaan alles das maken. Prachtig.
Maar in ieder geval, dus bij deze een aantal praktische tips om dat beter te doen. Ik ga even door naar wat we toch uiteindelijk weer het terugkerende onderwerp is van de autoriteiten. You will respect my authority. Ik moet wel zeggen dat de oogst deze keer iets magerder was dan de voorbije weken. Mm. Minder boetes uitgedeeld, minder dingen die men deed. Eentje die ik er toch meteen even bij wilde pakken is eentje van de GBA. Die hebben weer een beslissing gepubliceerd. In juni 2020, dus je ziet dat ze wat dat betreft nog steeds wel een beetje achterstand hebben. Maar goed, in juni 2020 was er het nieuwsbericht dat Westtour, een organisatie, een autonoom provinciebedrijf, die zich onder andere met toerisme in de kustsector bezighoudt, die gingen slimme camera's inzetten om de drukte aan de kust te kunnen meten en dus tijdig waarschuwingen te kunnen geven. Dat is iets waar de autoriteit heeft gezegd van daar gaan we dan toch eens onderzoek naar doen. Daar is onder andere ook de inspectiedienst op afgestuurd. Zoals we weten, als de inspectiedienst langskomt, dan gaan ze niet alleen kijken naar hetgeen dat heel specifiek in scope is, namelijk hier die slimme camera's, maar ze gaan meteen eventjes een klassieke vragenlijstje meesturen met, hoe zit het eigenlijk met jullie privacyverklaring, zit het met jullie register van verwerkingsactiviteiten. Die dingen werden hier nu ook allemaal weer bekeken. De inspectiedienst deed toch een heel aantal vaststellingen. Dat het register verwerkingsactiviteiten niet volledig was, dat de DPO niet voldoende tijd kon spenderen, die was maar voor 4/5 aangesteld, dat die niet voldoende betrokken was, dat die in het organogram niet als onafhankelijk stond opgenomen en dat er dus twijfels waren of die wel zijn functie goed kon uitoefenen, de DPIA was niet genoeg uitgewerkt, beetje de klassieke dingen. In de beslissing, en helaas is dat een terugkerend fenomeen, haal ik wel dat een aantal van die vaststellingen door de inspectiedienst toch onderuitgeschopt zijn. Dat die DPO eigenlijk een opzettende binnenkopper, maar dat Westtour aangaf van onze DPO werkt 4/5, dat klopt. Dat wil niet zeggen dat hij daarom zijn werk niet goed kan doen. Wij denken van wel. Nou, daar ging men ook verder niet op door, dus dat was terecht. Doellijn, dat was niet voldoende duidelijk omschreven, zei de inspectiedienst. Daar gaf Westtour ook weer aan van wij vinden van wel, kijk, hier is de omschrijving, dat bleek ook mee te vallen. Aantal dingen waren niet op orde, inderdaad. Het privacybeleid heeft men een berisping voor gekregen uiteindelijk. Wat ik vooral leuk vond, en daar wilde ik dan hier toch weer even op inzoomen, zijn de dingen die ze wel goed deden. En dat is iets wat dus ook bleek uit dat onderzoek. Dat die slimme camera's die natuurlijk meteen de pers haalden en waar meteen opgesprongen werd van kijk, dit is weer de verdere privacy schendingen. Wat vaak genoeg gebeurt in COVID-tijden, dat men zegt, we gaan weer slimme camera's plaatsen en wanneer gaan die dan weer weg? Hier is dat dus echt wel goed naar gekeken. Wat heeft men bijvoorbeeld gedaan? De beelden op de camera zelf worden daar slechts milliseconden opgeslagen, waarna er meteen software voor zorgt dat de personen die herkenbaar zijn, ze noemen het een blob worden. En dan zie je het als een gekleurd plaatje. In de beslissing staan ook screenshots, daar kun je het zien. Maar waar dus zeker vaststaat dat je mensen niet meer kunt herkennen en alleen maar kunt tellen, wat ook de bedoeling was. Men stelt vast dat die verwerking onomkeerbaar is. Je kunt dus niet teruggaan naar wat zit er dan achter dat blokje wat we op het scherm zien. De verwerking is beperkt, het is enkel in de zomermaanden en enkel op het moment dat er op plaatsen waar men verwacht dat het vermoedelijk druk gaat zijn, dus niet structureel overal. De gegevens zijn goed beveiligd, ze hebben in de beslissing een heleboel dingen gedefinieerd van kijk, die maatregelen hebben wij genomen, rond bijvoorbeeld wie heeft er toegang tot die gegevens, was sterk beperkt. En dus uiteindelijk, dat vond ik vooral het interessantste. Dat wilde ik ook zeker meegeven aan luisteraars die denken van data protection by design. Wat is dat nu praktisch wel in deze beslissing? Uiteraard weer geënt op deze context, dat verschilt altijd. Maar stonden een heel aantal dingen opgenomen die dus een mooie toepassing waren van data protection by design. Westtour krijgt uiteindelijk maar een berisping voor de dingen die ze fout deden. Wellicht hier ook wel te verdedigen door alle dingen die ze goed deden. Want dit was dus wel degelijk iets waar goed over nagedacht was.
Lijkt me zeker correct, hè. De balansoefening tussen zaken die nog verbeterd moeten worden en zaken die al goed zijn. Vind ik mooi dat ze hier enkel een berisping krijgen. Je mag ook niet van elke organisatie zomaar verwachten dat zij meteen met alles 100% matuur zijn op privacy en gegevensbescherming.
Het zou mooi zijn natuurlijk, maar het is fijn om te weten dat hier constructief over wordt gediscussieerd.
Ja, absoluut constructief en wellicht ook niet onbelangrijk. Dit is een overheidsbedrijf wat Westoer, dus de boete was waarschijnlijk toch niet mogelijk geweest. Maar dat terzijde, het was een constructieve beslissing en zeker de moeite van het lezen waard. Links staat uiteraard in onze show notes. Mm-hmm. Even bij de GBA blijven, die hebben binnenkort een evenement. Gegevensbescherming, ik maak er mijn zaak van, noemen ze het. Dat is een webinar, online event uiteraard, gericht op KMO's. Ik zit even te kijken, 9 maart om 8:30 start het. Tot nu toe doen 91 mensen mee. Wilde ik dus eventjes pluggen, omdat dat lijkt me interessant als je er tijd voor hebt. Men gaat daar de klassieke dingen overlopen, zoals van ja, hoe moet ik transparant zijn, hoe moet ik mijn register bijhouden, hoe ga ik de rechten van de betrokkenen invullen. Dus relatief basic, maar geënt op KMO's. En later in het programma is er kennelijk ook ruimte voor, ja, het is niet gesponsord, want ze moeten er elkaar niet voor betalen, maar waar mensen hun toeltjes mogen presenteren in een soort open sessies, waar mensen kunnen selecteren waar ze bij gaan zitten. Dus je kunt je daar ook voor aanmelden. Dat kan naar het e-mailadres gdpr-webinar@apd-gba.be. Goed, via de link is dat adres nog eens terug te halen. Maar dan kun je dus als maker van tools ook aanmelden. Ik twijfelde even, vind ik dit nu erg of niet, maar vooral omdat het natuurlijk geen geld kost, vind ik het alleen maar goed dat ze op die manier stimuleren dat mensen wel informatie kunnen krijgen over dat soort tooling. Dus lang niet slecht. Ja goed, die om dat webinar dus even kort te pluggen. 9 maart, je kunt je daar nog voor inschrijven. Dan ga ik door in de context van onze autoriteiten naar de AEPD, oftewel onze Spaanse. Die heeft nu maar 1 boete opgelegd. Maar je ziet dat die toch echt de handhavingstoer opgaan. Want dit was qua overtreding toch zeer beperkt. Dit gaat over The Washpoint, een organisatie, een bedrijfje dat een wassalon aanbiedt. Je kunt daar je was gaan doen. Die hebben een boete van €1000 gekregen omdat de privacy policy op hun website niet in orde was. Toch een akelig specifiek bedrijfje, specifieke overtreding. Wellicht ook weer een signaal van ja, maakt niet uit wie je bent. Dat soort basics moeten overal op orde zijn.
Terecht ook. Het is niet omdat je een waspunt bent of whatever dat ook is, dat je privacyverklaring niet op orde moet zijn. Staat er ook ergens in wat dat er echt specifiek niet correct was met de privacyverklaring of... kunnen we dat niet terugvinden?
Ik heb het linkje erin gezet. De Spaanse beslissing zal er ongetwijfeld in staan, maar heb ik niet paraat.
Alright. Ja, dat is altijd lastig met die Spaanse autoriteit. Dat is altijd in het Spaans. Dus,
Wel, je zegt dat nu, maar, en dat is het volgende item wat ik bij de Spaanse autoriteit mee wilde nemen. Ik zat te kijken op, ja, waarschijnlijk had ik hem van Twitter gehaald. En zag ik toch ineens dat de Spaanse autoriteit met een prachtig Engelstalige guidance is gekomen. Privacy in online meetings.
Maar kijk eens aan.
Absoluut. Zij komen daar dus met een aantal praktische tips voorbij. Als je in meetings zit met heel veel deelnemers, ja, zorg dan dat er 1 iemand van de organisatie is die zich bezighoudt met het in de gaten houden van die deelnemers. Zorg dat het hergebruik van de toegangscodes beperkt is, dat je die verandert, dat die alleen maar gedeeld worden met de mensen die ze nodig hebben om in te loggen. Op het moment dat het gaat om potentieel gevoelige materie, zorg dan dat dat iets is waar wat van tevoren bekend is, waar al de deelnemers geïdentificeerd zijn, waar je eventueel zelfs met two-factor authentication zou gaan werken. Eentje die altijd overal toepasbaar is, zet je microfoon uit op het moment dat je niet aan het praten bent. Alleen maar nuttig lijkt me dat. Iets wat ik in zowat iedere meeting denk, goh, dat zou hier ook wel toegepast kunnen worden. In ieder geval, nuttig om eens te bekijken. Op zich heel goed inhoudelijk. Het viel me wel op dat in zo'n ja, degelijk Engelse handleiding geschreven was. En helemaal onderaan die handleiding blijkt dan waarom dat in zit. Gebaseerd op de guidelines van het NIST. Het Amerikaanse National Institute for Standards and Technology. En geïnspireerd bedoelen ze eigenlijk gecopy-paste. Doet niks af aan de kwaliteit van die guidance. Maar verklaart ook weer waarom de Spaanse autoriteit dus ineens zo'n mooie Engelstalige guidance op de site had staan.
Maar ja, hoe dan ook, heel fijn om te zien dat zo'n informatie toch bij onze Spaanse collega's terechtkomt dan. Hè.
Absoluut. Dan als laatste heb ik nog guidance van de KNIL, die ik eigenlijk wel goed vond, in zijn eenvoud. Dit gaat over guidance voor chatbots. Chatbots die steeds meer voorkomen. Je kunt nu tegenwoordig op geen website meer voorbij komen of er is wel een chatbot. Ik had er laatst zelfs eentje waar ik eerst tot in den treur de chatbot moest wegklikken voor ik de cookies kon accepteren of weigeren in de cookie melding. Iets om even op te letten. Nu goed, iets wat de KNIL dus ook heeft gezien, die evolutie van chatbots. En hier komen ze ook weer met een aantal basale dingen om rekening mee te houden. Echt wel geënt op het gebruik van chatbots specifiek. Ze verwijzen naar hun lijstje met de algemene 6 principes die ze altijd meegeven. Maar dit ging specifiek over die chatbots. Cookies. Ja, op het moment dat je die meteen wil plaatsen, dan ga je daar toestemming voor moeten vragen. Is het iets wat je pas gaat doen op het moment dat iemand de chatbot activeert? Hoef je die toestemming niet te vragen, want dan kun je wel onderbouwen dat voor het functioneren van die chatbot, denk aan het bijhouden van de geschiedenis, of als iemand van webpagina zou switchen en hij komt weer terug, dat die chatbot nog weet dat er al een sessie gaande was, dat dat dus effectief noodzakelijk is, die cookies. En op dat moment moet je dus geen toestemming meer vragen, vond ik een interessante. Bewaartermijn, geven ze gewoon aan, let daarop. Ze hebben geen uitspraken gedaan over termijnen op zich. Maar dat je ernaar moet kijken dat die redelijk moet zijn. Als er een goede reden is dat je die sessies moet kunnen bijhouden naderhand in het kader van bewijslast. Oké, dan kan dat. Anders moeten die meteen verwijderd worden. Nuttig om mee te nemen. Ander puntje wat ze aanhalen. Automated decision making. Oftewel, op het moment dat wij een chatbot hebben die bijvoorbeeld in zou staan voor verhoging van een tarief, weigering van een krediet, niet in behandeling nemen van een sollicitatie, zegt de KNIL heel duidelijk, oké, dat kan dus niet. Dat mag niet alleen geautomatiseerd door een chatbot beslist worden. Iets waar artikeltje 22 in de GDPR heel specifiek over gaat. En waar zij nog eens herhalen, daar is ook wel eens wat misverstand over, dat ook hun interpretatie is dat de GDPR dat verbiedt. Tenzij. En dan zijn er weer een aantal uitzonderingen. Als daar specifiek toestemming voor is gegeven. Als dat echt noodzakelijk is voor het contract. Als het in de wet is opgenomen. Maar anders mag je dus niet puur op basis van in dit geval info uit een chatbot gebruiken om beslissingen te nemen. Belangrijk puntje. Nuttig als ze dat meegeven. Dan de laatste die ik goed vond. Ze gingen in op het gebruik van bijzondere categorieën van gegevens in zo'n chatbot. Je weet in zo'n chatbot, afhankelijk van waar het is, je ziet die ook wel eens terugkomen op websites waar je melding kunt doen van misbruik bijvoorbeeld. Dan weet je van tevoren, de kans is zeer groot dat hier gevoelige gegevens in gemeld gaan worden. Dan moet je dus zorgen dat je van tevoren, zoals dat altijd gaat met bijzondere categorieën, een rechtsgrond hebt in artikel 6 en artikel 9 van de GDPR. Dat je dus gebruik kunt maken van die uitzondering om die gegevens te verwerken. Maar interessanter, als je dat niet van tevoren kunt weten, omdat je nu eenmaal een chatbot hebt waar mensen in kunnen tikken wat ze willen en het niet evident is op basis van de website en de context dat die bijzondere categorieën erin komen, dan zeggen ze ja, dan kun je dus ook niet van tevoren toestemming vragen. Let er dan wel op dat je voldoende maatregelen neemt, dat je een melding maakt van tevoren van let op, dit chatsysteem is niet bedoeld voor dit soort gegevens, dat je regelmatig de chatlogs leegmaakt, meteen of toch in ieder geval zeer regelmatig. Dus ja, al met al, praktische guidance van de KNIL over de toepassing van chatbots en een aantal basisprincipes uit de GDPR.
Prachtig. Dat zie ik altijd het liefst van allemaal verschijnen bij de autoriteiten. Hè. Zeer praktisch, zeer to the point voor een bepaald specifiek onderwerp waar toch wel redelijk veel vragen over kunnen zijn. En dat je dan echt gericht gaat proberen om die situatie beter te maken door ja, simpele maatregelen voor te stellen. Hè.
Absoluut. Misschien wel een kleine disclaimer. Voor de ene wat minder een issue dan voor de andere, die guidance was wel in het Frans. Ze hebben hun trend van regelmatig met Engelse guidance komen niet doorgezet voor dit specifieke onderdeel. Oké, dat was het voor deze week. Tim, ik wil jou weer hartelijk bedanken voor je tijd. Onze luisteraars uiteraard ook. We weten dat jullie feedback altijd gewaardeerd wordt. En dan gaan wij er volgende week weer klaar voor zitten om weer een mooie sessie privacy nieuws te geven.
Ja, met alle plezier. Tot volgende week.
Tot volgende week.